Margot Padding en naast mij zit
Rivan de Keizer. En samen maken wij Leven en Laten Leven, de podcast.
Wij zijn twee psychologen en hele goede vriendinnen.
In ons dagelijks leven horen we zo vaak, dat is echt een autist.
Wat een borderliner.
Zo druk, zeker ADHD.
Als psychologen triggert dit ons, want hoeveel van jullie weten echt wat dit betekent? En hoe is dit voor mensen die daadwerkelijk met deze diagnoses leven?
Je komt er allemaal achter in Leven en Laten Leven, de podcast.
Disclaimer. Alles wat wij in deze podcast bespreken is gebaseerd op onze eigen kennis en ervaring. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Welkom, lieve luisteraars, bij alweer de vierde aflevering van Leven en Laten Leven, de podcast. Voordat we overgaan naar de orde van de dag, misschien goed, Bo, om even te vertellen hoe we erbij zitten vandaag.
Ja, goed idee, want dat is natuurlijk wel een beetje anders dan normaal.
Ja.
Want ik zit thuis op mijn bank en jij zit ook thuis op jouw bank.
Ja.
En, ja, we proberen eigenlijk altijd wel bij elkaar te zitten. Ook omdat we het idee hebben dat dat dan het leukste effect heeft. Maar ja, nu door de maatregelen moeten we ook een beetje roeien met de riemen die we hebben.
Precies.
Dus helaas zitten we voor deze vierde podcast niet bij elkaar.
Ja. Dus we dachten, het is wel fijn om dat ook met jullie te delen. We streven er ook wel naar om het gesprek met onze gasten ook wel live te doen. Maar in deze tijden lukt het gewoon niet altijd. En misschien is het soms ook te horen op de opname. Dus fijn als jullie het weten.
Precies, ja. Ik vond het toch belangrijk even te noemen.
Maar we gaan er gewoon weer wat van maken vandaag.
Inderdaad, waar gaan we het over hebben?
Nou, we gaan het vandaag hebben over ADHD. En eigenlijk willen we de luisteraars weer van alles gaan vertellen over ADHD, net zoals de voorgaande podcast. Dus we gaan uitleggen wat het is, wat de symptomen zijn, hoe het ontstaat, maar ook wel wat het verschil is met ADD. Dat is misschien wat veel mensen zich ook afvragen, wat je ook vaak door elkaar hoort. En we gaan weer in gesprek met een gast. En deze keer is dat voor het eerst een man. We gaan in gesprek met een mannelijke gast. Mm-hmm. En die gaat vertellen over zijn leven met ADHD.
Ja.
Wil jij een start maken, Bo, met uitleggen?
Zeker. Ik denk dat het goed is om te beginnen bij ADHD. Met kijken waar staat het nou eigenlijk voor. Want het staat in het Engels voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Mm-hmm. Oftewel een aandachtstekort hyperactiviteitsstoornis. En ik denk dat best wel veel mensen misschien wel wat algemene kenmerken weten. Mensen zijn snel afgeleid, kunnen ook wel druk zijn, hebben moeite met dingen organiseren en plannen, moeite met concentreren. Kunnen ook wel impulsief zijn, impulsieve dingen doen en overbewegelijk zijn. Mm-hmm. En veel mensen zullen dat ook wel herkennen, dat ze zich druk voelen of dat ze misschien moeite hebben met concentreren. Maar bij mensen met ADHD is het wel echt zo dat het veel invloed heeft op het dagelijks leven.
Ja.
Voordat je die diagnose kan krijgen.
Ja.
En er zijn eigenlijk twee categorieën van symptomen. De eerste categorie gaat meer over problemen met de aandacht. Of aandachtsproblemen. En de tweede categorie gaat meer over hyperactiviteit en impulsiviteit.
Ja.
En ik zal even wat vertellen over die eerste categorie. Want problemen met aandacht, dan moet je dus vooral denken. Ik noemde het ook al even, maar moeite met concentreren. Dus mensen hebben vaak heel veel gedachten. Ik heb wel eens gehoord van mensen dat ze bijvoorbeeld een belangrijke mail binnen zien komen. Dan denken ze, hé, daar moet ik op reageren. Maar tegelijkertijd zien ze een vogel vliegen. Ze denken ze, hé, daar gaat een vogel. Oh ja, ik moest ook nog konijnen voor halen voor de winkel. Oh ja, misschien moet ik dat even bestellen. En dan zijn ze eigenlijk die mail alweer helemaal vergeten.
Ja.
En zo kan het dus ook komen dat ze niet zo goed overzicht kunnen houden. Dus dat ze vaak te laat komen op afspraken. Dat ze moeite hebben met plannen en organiseren. En ook beslissingen nemen en uitgaven met geld kunnen lastig zijn. En dan heb je ook nog die tweede categorie.
Ja.
Kun jij daar wat over vertellen?
Ja, dus dat gaat meer over die hyperactiviteit.
Ja.
En daar zit ook vaak, daar zit eigenlijk al direct een klein beetje een stigma op. Want er heerst ook een beetje een beeld dat mensen met ADHD die last hebben van de hyperactiviteit een soort van drukke stuiterbal of zo moeten zijn. Weet je wel, in ieder geval, ik kan niet stilzitten. Maar dat hoeft eigenlijk echt niet zo te zijn. En zeker niet bij volwassenen met ADHD. Die hyperactiviteit gaat veel meer ook over dat mensen een gevoel hebben van ik moet altijd bezig zijn. Het is meer een soort van innerlijke onrust. Dus wat je ook niet altijd aan de buitenkant ziet. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn heel veel gedachten hebben in je hoofd. Een soort van onrust in je lijf hebben. En daardoor moeite hebben met ontspannen. Ja, dus een soort van ja, gejaagdheid eigenlijk, kun je het ook wel noemen.
Ja, precies. Ja, en daarin zie je ook wel dat ADHD verschillende gradaties heeft, hè?
Ja.
Bij de een zal het zo zijn dat hun omgeving best wel veel structuur biedt.
Ja.
En dat ze daarop best wel goed gedijen eigenlijk. En bij mensen die wat minder structuur hebben in hun omgeving, kan het ook zo zijn dat hun opleiding bijvoorbeeld lastig is af te ronden.
Ja.
En wat je ook vaak... Ja?
Komt dat dan bijvoorbeeld door... Waar zou dat dan mee te maken hebben dat dat moeilijker is?
Ja, dat is een goede vraag. Dat hangt denk ik van meerdere dingen wel af.
Want je vertelde net bijvoorbeeld over de plannen en organiseren. Dus dat is iets wat mensen met ADHD dus moeilijk vinden. En,
precies.
Je noemde ook als mensen dus structuur hebben of als externe structuur hebben. Dus als mensen om hen heen bijvoorbeeld meer structuur aanbieden.
Ja.
Ja, dus blijkbaar is het dus voor mensen met AD moeilijk om dat zelf aan te brengen.
Precies, ja. En stel je hebt bijvoorbeeld een ouders die heel gestructureerd zijn.
Ja.
En heel erg leven volgens een planning. En dan is dat voor mensen met ADHD wel heel fijn. Want dan kunnen ze daarin meegaan.
Ja.
Maar als ze bijvoorbeeld een partner hebben die ook wat meer chaotisch is. Dan is dat wel lastiger.
Ja.
En dan zie je dat bijvoorbeeld terug aan dat opleidingsniveau. Je ziet eigenlijk ook vaak bij mensen met ADHD hè, dat ze een lager opleidingsniveau hebben gedaan of doen dan ze eigenlijk kunnen.
Okay.
Puur doordat het ook best wel lastig is om een opleiding te doen als dat plannen natuurlijk lastig is en dat concentreren.
Precies, ja, daar kan ik me ook bij voorstellen.
Volgens mij hangt daar inderdaad ook wel dat stigma omheen als dat dan niet zo goed lukt.
Ja, en eigenlijk is het dus ook wel zo dat door die symptomen die mensen dus ervaren, bijvoorbeeld ook weer die gejaagdheid, maar ook wel dat moeite met plannen en organiseren of die moeite met aandacht, dat er ook ADD ook wel vaak samengaat met andere psychische klachten.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld stemmingstoornissen, maar we zien ook wel veel mensen met ADD die toch de neiging hebben om middelen te gebruiken, om bijvoorbeeld om te gaan met dat moeite hebben met concentratie of drukheid. Dus bijvoorbeeld alcohol of cannabis zien we dat veel wordt gebruikt.
Precies, ja.
Maar wel goed dat jij net ook al noemde dat, en dat hebben we natuurlijk in elke podcast over, dat dit ook wel is in verschillende gradaties. Dus je kan je voorstellen als iemand daar heel erg veel last van heeft, dat je dan misschien ook sneller middelen gebruikt. Maar dat hoeft natuurlijk echt niet zo te zijn voor iedereen die last heeft van ADHD.
Nee, en je zeker. En ik denk ook wel de gradaties hangt ook weer af van hoe erg dat dan weer invloed heeft op je zelfvertrouwen.
Ja.
Want wat je ook wel vaak ziet is dat mensen best wel gevoelig worden voor kritiek en ook wel een beetje overgevoelig.
Ja.
Omdat het toch wel symptomen zijn waarvan andere mensen kunnen denken van... Ah joh, plan gewoon wat beter. Doe gewoon wat beter je best, bij wijze van.
Precies.
Terwijl dat juist iets is wat echt heel lastig is.
Ja. Ja.
En misschien ook wel goed een bruggetje daarna om te kijken welke verschillende soorten ADHD je allemaal hebt.
Ja, klopt. Want ADD is eigenlijk iets wat misschien veel mensen wel kennen, maar wat niet, dus iedereen, wat niet iedereen weet, is dat er eigenlijk 3 verschillende soorten ADHD zijn.
Ja, precies.
Maar bij die eerste, en dan maken we eigenlijk gelijk een beetje de koppeling met ADD. Want het eerste type ADHD is eigenlijk ADHDI. En de I die staat dan voor inattentive, oftewel onoplettend. En dat betekent eigenlijk dus vooral die aandacht. Dus je hebt moeite om je aandacht bij dingen te houden. Wat jij net ook zei over die 2 groepen klachten, zit deze echt op het aandachtstukje.
Ja.
Dus je zit wat meer in je eigen wereld. En voor andere mensen lijkt het bijvoorbeeld alsof je veel aan dagdromen bent. En je hebt juist niet zoveel of minder last van die onrust in je lijf en die hyperactiviteit.
Ja.
En deze vorm noemen we dus ook wel ADD, omdat dus daar de H niet bij zit. Dus dit wordt eigenlijk in de praktijk ook wel eens ADD genoemd, maar is eigenlijk een type ADHD.
Ja.
Nou, het tweede type is dan weer juist die hyperactiviteit en impulsiviteit. Dat noemen we ADHDH.
Mm-hmm.
En dus daar staat juist niet het aandachtsprobleem ervoor gehold, maar dat hyperactieve en impulsieve gedrag. Dus daar zie je vooral dat mensen spanning en sensatie nodig hebben, veel bewegen, moeilijk kunnen stilzitten en ook wel vaak dingen zeggen zonder eerst te denken bijvoorbeeld. En als laatste is het eigenlijk een gecombineerd type, dus ADHDC, oftewel combined. En dat is een combinatie van die 2 types. Dus je bent zowel, je hebt kenmerken van zowel moeite met aandacht als met hyperactiviteit.
Ja, en, dus eigenlijk...
Ja, ik wilde eigenlijk ook inderdaad aan jou vragen als ik dat zo vertel. heb je dan een beetje een duidelijk beeld van wat het verschil is? Of denk je dat mensen een duidelijk beeld hebben van wat nou het verschil is tussen ADHD en ADD?
Ja, ik wou eigenlijk net samenvatten. Want eigenlijk volgens mij het eerste wat je zegt gaat meer over ADD. En dat is dus wat meer dat je problemen hebt met die aandacht. Dat is een subvorm. Dan is er nog een subvorm die wat meer gaat over de hyperactiviteit en impulsiviteit, toch?
Ja, ja.
En dan meer een gecombineerd type.
Exact, ja.
Dus om dan nog even terug te komen op het verschil tussen ADHD en ADD.
Ja.
Dan is het, als ik het goed heb begrepen, zo dat ADD meer gaat dat je dromerig bent, meer moeite met aandacht, vaak in je eigen wereld zit en wat minder last hebt van die hyperactiviteit en impulsiviteit.
Precies. En als je het heel erg, zeg maar, officieel wil zeggen, is ADD is eigenlijk een subtype van ADHD.
Precies, ja. Ja.
Maar goed, dat is, ja, dat zul je natuurlijk in de praktijk, dat hoeft ook niet iedereen te weten, maar het is misschien wel interessant om wat achtergrondinfo te weten.
Precies. Hey, en wat denk ik ook wel interessant is, is dat deze stoornis wel een andere is dan die we tot nu toe hebben besproken.
Ja.
Omdat dit er een is waarmee je wordt geboren, toch?
Ja, ja, het is echt een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Ja, anders dan inderdaad de andere stoornissen die we hebben besproken. Dus dit is echt een stoornis. Als we die ook willen vaststellen, dan moet dat ook al in de vroege jeugd eigenlijk aanwezig zijn. Dus die kenmerken zijn er al vanaf dat je jong bent.
Precies.
En in de meeste gevallen wordt AD dus ook vastgesteld als je jong bent. Mm-hmm. Maar goed, ja, soms mist het, zien we het ook wel eens over het hoofd. En komt het juist wat meer als, ja, als iemand volwassen is, dat hij toch tegen dingen aanloopt. En kunnen we zeg maar terugberedeneren.
Ja, en dan zie je vaak ook wel dat... Dat zie je dus dan eigenlijk al terug in de schoolrapport en in de schooltijd.
Precies, ja.
Maar dan is het gewoon niet eerder gediagnosticeerd.
Precies, ja. Dus als er ook wel eens diagnostiek wordt gedaan bij ADHD, dan wordt er ook heel vaak ook gevraagd naar, heb je ook schoolrapporten van vroeger? Omdat dat toch al dingen zijn die toen al op hebben moeten vallen. Of weten ouders nog dingen van vroeger, zeg maar. Daar wordt echt wel naar gekeken.
Precies.
En nou ja... Ja, zoals ik al zei, het is dus echt een aangeboren stoornis. Weet jij misschien iets over hoe dat dan zit met erfelijkheid?
Ja, want doordat het dus aangeboren is, is het wel heel erfelijk. Het is zo dat als jij die diagnose ADHD krijgt, dat de kans heel groot is dat een van je ouders het heeft.
Ja.
En eigenlijk ook dat de kans best wel groot is dat een broer of zus het kan hebben. Wel een stukje kleiner dan je ouders. Okay. En dat is ook eigenlijk de grootste factor in het ontstaan. Het kan ook zo zijn dat bijvoorbeeld er is gerookt tijdens de zwangerschap of een gebrek aan zuurstof was.
Mm-hmm.
Maar dat is wel inderdaad een belangrijk ding. En er is ook wel een vooroordeel inderdaad dat het, wat jij net ook zei, dat het vooral bij kinderen is.
Ja.
Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar, want 3-5% van de mensen in Nederland heeft ADHD.
Ja.
En daarbij is het ook nog wel... opvallend om te zeggen dat dit meer gediagnosticeerd wordt bij mannen dan bij vrouwen.
Okay.
En dat komt omdat het zich bij vrouwen weer net iets anders uit.
Ja.
Die communiceren misschien net iets anders of die passen zich misschien op een iets andere manier aan.
Ja.
Maar dat betekent niet dat, dat die het minder vaak hebben.
Ja.
Dus daarin wordt het gewoon wat meer over het hoofd gezien.
Ja, precies.
Ja.
En om nog wat misschien duidelijker te stellen over die erfelijkheid. Hè, dus... Het is dus niet een stoornis die ontstaat waardoor, hè, doordat je bijvoorbeeld iets hebt meegemaakt. Maar het is echt iets wat je al gewoon vanaf waar je mee geboren wordt. En dat weten we eigenlijk omdat ADHD een stoornis die te herleiden is naar je hersenen.
Precies.
En er komt even een heel klein stukje wat zeg maar wetenschappelijke info. Maar het is toch interessant om even te vertellen.
Vinden wij tenminste.
Ja, vinden wij inderdaad. Maar als je in je hersenen kijkt. Je hebt in je hersenen allerlei hersencellen. En bij de samenwerking van die hersencellen in de verschillende delen van je hersenen zijn meerdere stoffen betrokken. En dit is wel echt een beetje de simpele versie hoor. Dus als je hier meer van weet, dan don't get me wrong. maar bij het communiceren tussen die hersencellen in de verschillende delen van je hersenen zijn bepaalde stoffen betrokken. Zoals dopamine en noradrenaline. En bij iemand met ADHD is het evenwicht tussen die stoffen is eigenlijk verstoord. En daardoor gaat die samenwerking tussen die verschillende hersendelen of tussen die verschillende hersencellen minder goed. En dat is dus ook de reden dat mensen met ADHD moeite hebben om hun aandacht vast te houden. Heb je moeite met plannen en organiseren? Kun je moeilijker bijvoorbeeld je impulsen beheersen? Dus dat heeft ook echt wat te maken met... Ja, dat zit ook gewoon echt in je hersenen.
Ja, nou mooi uitgelegd.
Ja, toch nog even.
Ja. Een stukje uitleg. En ik denk, want we willen natuurlijk ook zo meteen overgaan naar het gesprek met onze gast.
Ja, zeker.
Misschien nog goed om even wat te vertellen over de behandeling.
Ja.
Want eigenlijk is de behandeling die veel gebruikt wordt voor mensen met ADHD is medicatie.
Ja.
En dan kan je denken aan Ritalin, Concerta, dextroamfetamine. En dat werkt dus voor 50-70% voor alle ADHD-kenmerken. Dus dat is echt een enorm hoog aantal.
Ja.
En daarom ook wel de nummer 1 behandeling eigenlijk voor ADHD-symptomen.
Ja, en ik denk dat het goed is om nog daarbij te noemen, is dat daar dus ook soms een beetje een stigma op kan hangen.
Precies,
ook op het gebruik van medicatie. Maar daarom is het misschien juist belangrijk dat ik dat stukje over die hersenen heb uitgelegd. Want daar, dat is echt waar die stoornis zich ontwikkeld heeft en waar die plaatsvindt eigenlijk en in je hersenen. En medicatie is nou juist iets wat dat proces ook weer kan beïnvloeden. Dus dat is ook waarom medicatie zo goed werkt op deze
dat
stoornis.
Is, ja, die medicatie, daar zitten die stofjes in die jouw hersenen niet aanmaken, om het even in kindertaal uit te leggen.
Ja.
Dus het zijn een soort van je vitamine die je gewoon nodig hebt om wel die stofjes aan te maken.
Ja.
Dus dat helpt gewoon heel erg in het, in klachtenreductie.
Ja, precies. Ja.
Ja.
En naast medicatie, ja, dus is niet de enige behandeling die er wordt aangeboden, maar naast medicatie is er eigenlijk ook altijd uitleg over ADD. Dus wij noemen dat in ons vakgebied vaak psycho-educatie.
Precies.
Maar het is super belangrijk om mensen die het hebben, om echt uit te leggen waar het nou vandaan komt, maar wat de symptomen zijn, zodat mensen het ook kunnen herkennen, misschien beter begrijpen bij zichzelf en daardoor soms ook dingen toch anders doen. Of bijvoorbeeld hè, dat je dan weet, oké, ik heb dus moeite om dingen te onthouden en ik vergeet bijvoorbeeld heel erg en veel. Dus misschien is het goed dat ik een whiteboard heb en dat ik daar dingen opschrijf. Of dat ik allerlei wekkertjes zet op mijn telefoon of zo. Hè. Zo kun je gewoon maniertjes vinden.
Ja, en er zijn ook wel groepsbehandelingen voor die daar dan bij ondersteunen. Dat
precies.
Je een paar keer met andere mensen daar een soort plannen voor maakt, zeg maar, en elkaar helpt.
Ja, en de mensen om je heen. Want dat vind ik nog wel belangrijk om te zeggen, is dat de psycho-educatie is die uitleg, wordt niet alleen maar gegeven aan de persoon, maar ook wel aan de omgeving. Want we zien gewoon echt wel dat ook omgeving, het is echt belangrijk dat je begrijpt waar dingen vandaan komen. Want het kan soms best wel voor conflicten zorgen. Hè? Als iemand met ADD niet heeft opgelet, zijn sleutels weer kwijt is. Even niet bij is in zijn hoofd. Ja, dat is niet iets wat mensen expres doen. En dat helpt wel als je daar wat meer begrip voor kan opbrengen, als je het ook begrijpt.
Inderdaad. Dus zo werken we ook aan ons doel van de podcast.
Ja.
Om dit nog even toe te voegen.
Precies, ja.
Ja.
En ik denk dat de persoon die het allerbeste daarover kan vertellen, hoe dit precies werkt en hoe dit voor hem werkt en zijn omgeving, is onze gast. Dus tijd om hem erbij te gaan halen.
Helemaal goed, gaan we doen.
Nou, dan zijn we nu aangekomen bij het deel met onze gast. En vandaag is bij ons aangeschoven Sander. Hij is 33, hij komt uit Nijmegen en hij werkt als militair. Welkom Sander, fijn dat je er bent.
Hoi, ja, leuk om hier te zijn.
Ja, heel fijn om jou hier te hebben vandaag. Hey, we gaan meteen een beetje met de deur in huis vallen, denk ik. Want we willen graag weten wat jouw ervaring is met ADHD.
Mijn ervaring is met ADHD? Nou, ik weet pas een jaar dat ik het überhaupt heb, zeg maar. Dus ik heb niet bakken ervaring dat ik denk van hoe het is dan om het echt daadwerkelijk te hebben, als in dat ik het ook echt weet. Dus dat heb ik pas een jaar. Natuurlijk heb ik het dus wel mijn hele leven, maar dat zie ik pas nu als ik terugkijk, denk ik van oh ja, dat verklaart dingen of zo.
Ja.
Maar als ik het dan over het laatste jaar, hoe bedoel je dat? Iets specifieker misschien?
Nou, inderdaad, misschien gewoon, dit is een hartstikke mooi antwoord. Dus jouw ervaring is dat je pas net erachter bent gekomen, ongeveer een jaar geleden.
Ja.
Dat je wel eigenlijk je hele leven er al last van hebt. Want dat is, wat bij ADD weten we gewoon, het is een aangeboren stoornis eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar je bent er pas later achter gekomen en nu vallen dingen een beetje op zijn plek. Kan je misschien beginnen om te vertellen, wat zijn dingen waar jij last van hebt?
Nou, kleine dingen soms, vergeetachtig, heel erg. Dus ik vergeet alles, mijn portemonnee, sleutels. Ongeveer alles als ik naar buiten loop, ben ik gewoon alles altijd kwijt. Dus dat is echt vrij irritant. Maar ook bijvoorbeeld, als je kijkt naar het sociale, bijvoorbeeld in gesprekken snel afgeleid. of mensen in de reden vallen omdat ik dus hun verhaal afmaak in mijn hoofd. Mm-hmm. Dus dan heb ik dan, voor mijn gevoel ben ik gewoon elke keer een minuut sneller als iemand anders of zo in het gesprek. Ja. Waardoor ik eigenlijk al weet wat hij gaat zeggen, wat trouwens ook niet altijd waar is, maar dat denk ik dus. Ja. En dan begin ik te praten, maar dat kan dus ook heel erg bot overkomen bij mensen, alsof ik niet geïnteresseerd ben. Of dat mensen, dat ik met mensen in gesprek ben. Of, maar dan ben ik aan het associëren. Want dan hoor ik ergens een woordje in haar zin. En dan, ja, weet ik het, dan hoor ik tuin of iets. En dan ga ik denken, oh, tuin. Oh, ik had trouwens ook een mooie tuin. Naar een vakantiehuisje. Oh, dat was een leuke vakantie. En dan gaat het dan helemaal zo.
Precies,
en dan kijk ik dwars door iemand heen. En dat kan opvallen bij mensen ook wel. Dus dat is sociaal gezien ook wel eens vervelend, zeg maar.
Ja, je verwerkt de informatie dan gewoon anders. Hè? Dan dwaal je veel sneller af. En dan denken mensen van, we hadden het toch hierover. En dan... Voor het weet ben je bij een heel ander onderwerp en denk zo, hoe komt hij daar nou bij? Zo klinkt het een beetje, toch?
Ja. En ook wel alsof het in jouw hoofd dus eigenlijk altijd heel erg druk is.
Ja, nou, dat is vooral. Ik merk, want als ik kijk naar ADHD, hoe ik er tegenaan keek, voordat ik dus bijvoorbeeld wist wat het was.
Ja.
Was vooral een, dan had ik een soort beeld van een druk mannetje die alleen maar praat en alleen maar bezig is.
Precies.
En zo vind ik mezelf niet. Ik ben misschien wel druk, maar ik ben meer in mijn hoofd heel druk. Dus ik ben niet dat ik blijf. Praten de hele tijd of zo.
Nee.
Nu natuurlijk wel in deze podcast.
Nee, maar ik snap wat je bedoelt.
Ja.
Maar blijft dat ook de hele dag doorgaan? Of is dat meer als je in gesprek bent? Of merk je dat eigenlijk de hele dag, dat je hoofd...
Dat gaat eigenlijk wel de hele tijd door. Dus dat... bij sommige activiteiten, zeg maar... Vooral als je actief bijvoorbeeld bezig bent... Of ik ben aan het lopen of dat soort... Dan kan ik het makkelijker stroomlijnen. Maar je merkt wel... Dan zoek ik dus andere dingen. Of andere impulsen om... Als ik bijvoorbeeld in de auto zit en ik mag ergens maar 100, wat nu overal zo is natuurlijk. Maar dan gaat het allemaal heel traag. En dan wil ik iets tegelijkertijd doen. Dus dan ga ik of een podcast opzetten of iets anders. Of anders ga ik ook de hete zitten denken. En merk, als ik ga zitten malen, dan begin ik ook heel veel nagel te bijten. En om van dat soort zenuwtrekjes te krijgen.
Oh ja.
Mijn been gaan wiebelen of niks van. En vaak heb ik het zelf niet door. Maar iemand anders kan het heel irritant vinden.
Want dus begrijp ik dan ook goed dat het ook wel een soort spanning oplevert. Of een soort onrust, zeg maar. Want zo klinkt het wel echt.
Van... Bij mezelf of bij
mezelf? Bij jou?
Ja, dat leeft het zeker. Ja, dat klopt. Dus je moet er wel daar iets mee of zo. Dus het is, ik zie het een beetje als een soort impulsbalans. Waarvan ik blijkbaar heel veel impuls nodig heb. Maar op een gegeven moment ook weer niet te veel. Dus,
lijkt me best lastig die balans hoor.
Ja, heel ingewikkeld. Ja. Omdat je ook de hele tijd moet denken, oké, want eigenlijk, je noemt ook iets waarvan ik denk, daar, bijvoorbeeld autorijden, daar moet je ook wel een beetje focus voor hebben.
Ja.
Dus hoe ver kun je dan gaan met nog extra prikkels toevoegen?
Ja, nee, dat is ook zo. Dus dat gaat soms ook te ver of te weinig. Dus dat je een beetje te balanceren.
Ja.
Daar heb je natuurlijk medicatie voor, want die automatisch een aantal impulsen erbij geeft, waardoor je daar zeg maar meer snel op dat level zit. Volgens mij werkt dat zo nou.
Gaan we zo nog even over door.
Ja.
Maar ik wilde toch nog heel veel, nog even terug naar... Hè, je vertelde al wat over je klachten nu. Maar je zei ook... nu pas weet ik het, maar er vielen ook al wat dingen op zijn plek over vroeger, zeg maar. Zou je terugkijkend nog iets kunnen vertellen over wat dan op zijn plek viel? Wat waren dan dingen die je misschien vroeger deed, die je nu in een ander licht kan plaatsen?
Ja, bijvoorbeeld dat losbandige geen rem hebben. Dat heb ik nog steeds wel, maar dat was toen natuurlijk ook. Kijk, als iemand bluf zei, dan hoefde het tegen mij niet te zeggen, dan deed ik het al.
Ja. Je stond al in de sloot voordat ze je zin hadden afgemaakt.
Dus ik dacht er gewoon helemaal niet bij na. Ja, heel impulsief.
Ja.
En dus ook gewoon geen angst voor dingen. Dus gewoon de gekste dingen doen.
Ja.
Maar ook, dat vergeet achter natuurlijk ook. Maar mijn moeder bijvoorbeeld... Toen ik haar vertelde van dat deze diagnose eerst moest gaan wennen. Maar daarna had het ook over, weet je, die maakt ook grapjes over mij. Dat ik soms zo afwezig kon zijn. En dat is ook weer, soms ben je dus heel druk, heet het met afblij. Maar soms heb je dus ook zo'n tunnelvisie.
Mm-hmm.
En dat kan soms ook wel helpen. Want je kan dus heel gefocust dat is soms heel tegenstrijdig met ADHD ook. Dus je bent eigenlijk heel afgeleid totdat je dus iets hebt wat je blijkbaar wel boeit of zo. En dan... Zie je zo'n tunnelvisie. Maar dat heb ik bijvoorbeeld ook met tv kijken. Of als ik in een boek lees of zo. Als ik daar echt door geboeid ben.
Ja, je krijgt zo van hyperfocus.
Dan. Ja, precies.
Dus dan kun je 100 keer je naam roepen. Maar toch
dan kun je 100 keer mijn naam roepen. En dan, klopt. Dus dat is wel... dat is, daar merk ik het nu als ik terugkijk wel aan,
Ja. Oké. En op een gegeven moment is er dus een punt gekomen dat je die diagnose kreeg. Wil je daar iets over vertellen hoe dat ging?
Ja, ik denk dat veel mensen die de diagnose als kind krijgen, is het vaak, denk ik. Maar op een gegeven moment loop je misschien ergens tegenaan.
Ja.
Ik heb dan de mazzel gehad, denk ik, dat ik op zich niet zo heel, tegen heel veel dingen aanliep, zeg maar.
Nee.
Dus dan viel het wel mee. Maar dan vorig jaar merkte ik dat ik wat minder in mijn vel zat. En ook met corona, misschien heeft dat ook wel mee te maken. Dat je natuurlijk vrij weinig impulsen hebt. Want je hele leven ziet er in één keer anders uit.
Ja. Valt het ook meer op misschien, hè? Waar je dan last van hebt. Of waar je...
ja, dus uiteindelijk ging ik dat dan schijnbaar toch opzoeken op een manier. Waardoor het een keer echt uit de hand liep. Waardoor ik op een gegeven moment dacht, oké, ik moet hier iets mee. Ik weet niet precies wat het is wat in mij.
Ja.
Lijkt soms een beetje destructief. Of dat niet angstige, dat je dus alles maar doet. En soms dus er niet bij nadenkt. Dus ik wist niet wat het was. En daarmee ging ik dus hulp zoeken.
Okay.
En toen kwam het niet meteen uit. Maar uiteindelijk daar heb ik een paar testen moeten doen. En allerlei vragenlijsten moeten invullen. En toen was het eigenlijk echt overduidelijk.
Je wilde dat heel graag onderzoeken. En toen ben je eigenlijk naar een psycholoog gegaan. En toen hebben ze psychologisch onderzoek gedaan. En daar kwam uiteindelijk echt een diagnose ADHD uit.
Ja, dus ik had eerst helemaal zoiets van, dat heb ik heus niet. Ja. Ik ging die testen doen en ik dacht, er komt echt niks uit. En toen, schijnbaar zit er ook een bepaalde normering aan. Ik weet het niet precies, maar ik had echt de volle score, zeg maar. En toen ze het meer uit ging leggen van, oké, hoe zit dat dan precies? Dus ik zei ook van, maar ik ben toch niet de hele tijd alleen maar in de camera aan het springen en dat doen?
Nee, dat is
ook
zo.
Precies.
Maar dat is dus ook een beetje wat we hiervoor ook al vertellen, maar dat stigma hangt op, iemand moet dan altijd zo heel erg druk zijn, een soort van stuiterbal. Terwijl de hyperactiviteit ook niet per se gaat over drukheid in gedrag, dat kan. Maar ook wat je eigenlijk net omschrijft over drukheid in gedachten bijvoorbeeld.
Mm. Ja.
He, of de hele tijd druk zijn in je hoofd en onrust in je lijf en dat willen bewegen, zeg maar.
Ja,
en je zei al van, ik dacht eerst van, dat heb ik echt niet, hè. Omdat je misschien ook wel dat beeld erbij had. Maar hoe was het dan voor jou? Want je was dan toen 32, hè, toen je die diagnose kreeg. Hoe was het dan om die dan op je 32e te krijgen?
Eerst even gek, want dan denk je, je gaat een beetje twijfelen. Dus ik ging ook even mensen om me heen bellen, kijken hoe die dat vinden. En ik kreeg ook wel een cursus aangeboden om te kijken van, wat houdt het nou precies in? Dus ik kreeg er zelf meer theorie over, want je weet het ook gewoon niet echt heel erg.
Nee. Psycho-educatie, hè?
Ja.
Precies, en dat was voor mij wel echt een eye-opener. Want het beeld, denk ik, wat ik had, maar denk ik heel veel mensen, is, dan zie je misschien de extreme gevallen altijd, weet je wel.
Ja.
Dus, maar toen ik dus op een gegeven moment wist en die cursus volgde, waren er gewoon heel veel dingen dat ik dacht, dat is echt precies hoe ik ook ben.
Dus heel herkenbaar.
Dat is heel herkenbaar.
Was dat dan fijn?
Ja, dat was eigenlijk wel chill, want ik zat daar dan in een klas en met wat meerdere mensen. En dat was ook wel heel... dat was elke dag wel lachen. Want iedereen was natuurlijk druk en altijd op een eigen manier. Dus iedereen leidde elkaar ook weer af. En,
een soort versterking van de symptomen eigenlijk. Ja,
en herkenbaarheid is sowieso altijd wel grappig natuurlijk. Want zelfs als je een stand-up comedy gaat kijken of zo. En je ziet herkenbare dingen. Dan moet je altijd wel... Dat is altijd wel grappig.
Leuk, ja.
Dus dat was hier ook wel mee. Maar wat ik hier vooral fijn vond was dat ik dingen waren... te verklaren, zeg maar, bepaald gedrag voor mij was te verklaren, waardoor ik wist waar het dus vandaan kwam. En daar hoopte ik dus ook op van, dan krijg ik misschien dingen mee, waardoor ik misschien dingen kan verbeteren of in toom kan houden. Of...
Dat was wel je behoefte, hè? Want je zei net ook, het werd ook wel een beetje destructief en zo, dus dat was ook wel de reden dat je dacht, ik wil het ook wel leren begrijpen, zeg maar zelf, kan ik me ook wel voorstellen.
Ja, want voor de rest van mijn leven gaat het op zich prima, want het zijn psycholoog ook wel van, er zijn natuurlijk mensen die misschien dit hebben met in combinatie met misschien een laag IQ of een moeilijke jeugd. En dan loop je er veel sneller tegen de lamp aan, zeg maar.
Ja.
Bij mij, mijn leven gaat op zich gewoon goed. Ik heb gewoon werk, ik heb gewoon een huis. Ik bedoel, dat gaat allemaal wel prima. Alleen dit zijn de dingen waar je dan echt tegenaan loopt. Waar je denkt, oké, hier moet ik wat mee.
Ja.
En hoe was het voor je omgeving om te horen dat deze diagnose er was? Hoe reageerden mensen om je heen?
Mijn ouders, mijn moeder vond het eerst even gek, maar daarna eigenlijk ook wel heel logisch. Mijn vader bleek dus dat hij het ook had. Dus dat had ik mij gewoon nooit verteld, maar hij had het dus ook, dus daar komt het dus ook vandaan.
Ja.
Mijn vriendin thuis, die vond het natuurlijk ook fijn dat ik iets had gevonden, dat ik, wat het dan was en dat ik daarmee bezig ging ook vooral natuurlijk.
Ja.
En vrienden kregen ook wel eens reacties, soms onbedoeld hoor, maar dan, wat je vaak ook wel om je heen hoort, dat mensen dan gaan denken van, dan vertel je bijvoorbeeld een paar dingetjes waar het om gaat, dat is natuurlijk best wel breed iets, maar heel veel dingen zijn ook herkenbaar voor mensen die het niet hebben. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld, want ik vergeet heel veel dingen, of dat heb ik ook, dat heb ik ook ADHD, dus dat krijg je echt 100 keer te horen.
Ja.
Dat ik denk, ja, oké, maar dat zit natuurlijk niet helemaal zo.
Nee.
En ook wel dat mensen gelijk bang zijn dat je, oh, ga je aan de medicatie, dan word je misschien een andere persoon, moet niet doen, of weet ik het. Het is ja. toch leuk zoals je bent of zo, dus dat is wel goed bedoeld.
Mm-hmm.
Maar ook, ja, voor mij niet heel relaxed of helpend, nee.
Ik ben ook wel benieuwd om zo wat over die medicatie te vragen, maar je noemde even je vriendin, hè? Ik ben ook wel benieuwd, hoe ging dat dan thuis en met haar, zeg maar? Merkte zij ook dingen aan jou?
Ja, nou ja, dat ik er soms uit de bocht vloog, dat was wel duidelijk. Dus dat was wel een punt van aandacht, zeg maar, in onze relatie. En daarnaast hadden we heel veel dingen, wat ik net vertelde, zeg maar, doorheen kijken. Of heel snel afgeleid zijn. Of zijn soms kleine dingen, of je loopt het huis in en dan wil ze gewoon even een babbeltje maken van hoe was je dag, weet ik veel wat.
Ja.
En dan loop ik naar binnen en dan zie ik in mijn ooghoek een stepje waar de band nog lek van is. En dan loop ik daarheen, want dan begint gelijk de band. En toen denk ik van, ja, ga nou even zitten. Heb even gewoon een gesprek met mij.
Ja.
Weet je wel. En dat komt natuurlijk heel bot over, maar dat kan ik dan niks aan doen. Ik denk ook wel dat zij dus nu snapt hoe ik dan in elkaar zit, dat het meer naar elkaar toe, zeg maar, wat makkelijker gaat. Omdat zij dan dingen kan herkennen. Het kan ook benoemen.
Ja, precies. Dat lijkt me ook inderdaad wel dat dan helpt. Dat je elkaar wat beter leert begrijpen ook.
Ja, precies.
Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het dus, daarvoor is het ook belangrijk dat je dus mensen vertelt dat je ADD hebt. Hè? Want dan kunnen mensen je beter begrijpen en loopt het makkelijker. Vind je dat dan moeilijk om dat te vertellen?
Nou, steeds minder. In het begin, het lijkt allemaal alsof het echt een ernstige aandoening is of zo.
Mm.
Want het heeft zo'n naam en het zit in het spectrum bij, je moet naar een psycholoog en weet ik dan wat. Maar ik moet zeggen dat ik het wel steeds meer makkelijker vind om tegen iedereen te zeggen. Maar ook wel steeds ook dingetjes, ook wel zie je als een kracht. Ik bedoel, het zijn ook niet alleen maar dingen die negatief zijn. Er zitten ook heel veel positieve dingen aan. Ik heb altijd heel veel vrienden gehad. Sociaal gaat het altijd heel makkelijk. Creativiteit zit er ook wel in.
Ja.
En die tunnelvisie kan je ook wel gebruiken voor bepaalde dingen. Dus het is ook niet altijd dat het alleen maar negatief is. Dus dat begin ik ook wel steeds meer in te zien.
Wat mooi. Ja, het brengt je zelfs ook dingen.
Ja.
Ja, je zei wel even ook met dat vertellen aan anderen dat ze dan wat zeggen over die medicatie, hè?
Mm-hmm.
Want gebruik jij dat ook nu?
Ik gebruik die medicatie, ja. Bijna dagelijks, ja.
Oké. Okay. En vertel je dat dan wel tegen mensen, als je dan dus wel soms negatieve reacties daarop krijgt?
Het is niet zo dat, laat ik zeggen, dat ik iemand tegenkom van, hey, ik gebruik medicatie. Maar het is meer dat ik goede vrienden, als we het erover zouden hebben, zouden we het wel gewoon zeggen. Ja.
Precies, ja.
Maar ik denk niet dat je dat ook heel erg merkt aan mij. Ik denk dat de mensen die heel dicht om me heen staan misschien wel doorhebben dat het een en ander dus, dat ik wat rustiger ben. Ja. Niet de hele tijd, dus mensen misschien de reden vallen op de voorgrond. Treed of dat soort dingetjes. Dat wordt wel denk ik wel opgevallen.
Ja. Interessant ook dat daar dus nog wel een beetje een stigma op hangt. Hè? Van als je medicatie gebruikt, dan word je echt een ander persoon. Terwijl het jou simpelweg, om het zo te zeggen, helpt om bepaalde stofjes aan te maken. Waardoor je bepaalde dingen makkelijker kan doen.
Ja,
het gaat natuurlijk helemaal niet jouw persoonlijkheid veranderen.
Nee.
Alleen je hebt minder last dan van de klachten die je door je ADHD krijgt. Dus dat is wel interessant eigenlijk dat het er toch een beetje omheen hangt.
Ja dat is, en dat had ik zelf ook. Dus ik neem mensen ook niet kwalijk.
Nee, maar, precies.
Nu het doet, is het wel dat je merkt van je kan dingen gewoon veel meer structuur vinden.
Ja.
Dus waarbij je soms een dag en dan kan je het gewoon, heb je 100 dingen te doen, maar die kan je dan ook niet, dan kom je niet goed doorheen, omdat je ze niet goed kan plannen.
Mm-hmm.
Terwijl als je er, en misschien zit ik dan dus een half uur op de bank alleen maar om mijn hoofd na te denken over hoe ik dit allemaal ga aanpakken. Terwijl als je dat gewoon, met die medicatie gaat het een stuk makkelijker. Dan denk ik, ik ga gewoon eerst de één taak doen, dan de volgende taak, dan de volgende taak. In plaats van 5 dingen door elkaar heen en dan uiteindelijk niks.
Ja. Dus je kan het beter ordenen ook.
Ja, dat lukt wel beter, denk ik. Ja,
wat fijn.
Ja.
En hoe merk je nou dat deze, de dingen waar je last van hebt, die je dus ook wel gelukkig kan beheersen, een beetje met medicatie, maar wat voor een rol speelt het nog in je dagelijkse leven? Zeg maar even los van de klachten, maar hoe vul jij bijvoorbeeld je dag in? Of hoe gaat het op werk? Of hoe doe je dat?
In combinatie met mijn ADHD, hoe ik dan de dag nu invul.
Ja, meer van hoe is dus het leven met ADHD? Hoe kun je alsnog je leven invullen? He, want je noemt behoorlijk wat dingen. Mm. Het is druk in mijn hoofd. Ik vind het moeilijk om gedachten te ordenen.
Ja.
Dat klinkt misschien voor heel veel mensen. Dat is natuurlijk ook wel beperkend. Tegelijkertijd zitten er ook wel positieve dingen aan, gelukkig. Maar hoe heeft het dan nog, wat voor effect heeft het op jouw dagelijks leven?
Ja. Misschien ook, hoe ziet je leven eruit?
Ja, Nou ja, ik heb altijd wel een druk leven. Dus ik heb wel veel dingen de hele dag te doen. Maar dat vind ik dus ook fijn. Dus ik vind het ook wel, wel relaxed om vaak weg te gaan. Of met vrienden of met allerlei dingen te doen. Alleen ik merk wel dat ik heb dan dus wel last als ik dat niet allemaal heel goed plan. Dat ik dubbele afspraken ga maken of dingen ga vergeten. Dus dan krijg ik een belletje. Hé, je had volgens mij een kwartier geleden hier moeten zijn. Of dat soort dingen. En dat is nogal wel vervelend. Dus dat loop ik nog steeds wel tegenaan trouwens.
Ja.
Maar dan zijn er ook weer trucjes voor om gewoon alles dus op te schrijven. In agenda dingetjes. En weet je wel.
Ja.
Om dat gewoon zo min mogelijk te vergeten. En dus ook mijn vriendin bijvoorbeeld bij te betrekken. Waardoor veel dingen die we plannen gewoon samen weten.
Precies.
En wekelijks bijvoorbeeld de week doornemen. Wat gaan we allemaal doen. En allemaal dat soort
ja. En met die maniertjes lukt het dus wel heel goed, hè? Want je hebt gewoon een fulltime baan en je hebt een grote sociaal netwerk en je hebt ook een kindje. En dat lukt dus eigenlijk heel goed wel om dat leven gewoon te leiden. Want dat is denk ik ook wel even nog belangrijk om de nadruk op te leggen. Ja. Met die, nou ja, hoe zou ik dat zeggen, hulpmiddelen en dingen die jou kunnen helpen en wat steunvragen.
Ja, zeker. Zeker, want ik denk dat bijvoorbeeld met het kindje ook, als ik voor en na kijk nu met de medicatie, is het wel een stuk relaxter als in... Dat ongeduldige, dat is soms wel vervelend met een klein kindje.
Ja.
Want dan moet je soms best wel wat geduld hebben. Maar daar ga ik ook van mezelf een baan. Dan ga je bijvoorbeeld gedachten krijgen over... Ja, dat je denkt van, oh, je hou nou op met huilen. Of,
ja.
En dan kan je er ook een soort frustratie tegen krijgen, boos op worden.
Beetje op
dat wil je natuurlijk helemaal niet met een klein kindje. Want je wil er gewoon van houden en dat leuk vinden. En dat is, merk ik nu gewoon veel lekker. Dat gaat veel fijner. Dus dan heb ik gewoon veel meer... geduld daarin. En dan geeft het niet. Dan moet hij maar een keer een uur huilen. En dan ga ik dan heel vaak met hem allemaal op dingetjes proberen. En weet ik wat. Maar dat onderdrukt die gevoelens dus ook. Omdat je die ongeduld, dat ongeduldigheid is wat meer weg.
Ja, wat fijn ook om te horen dat je daar ook zo'n effect in merkt eigenlijk. Hè?
Ja.
En dat het dus ook wel een ziektebeeld kan zijn. Waarbij je echt wel heel veel dingen kan doen. En die je kunnen helpen, zeg maar.
Ja, want het is natuurlijk wel anders. Dat is denk ik ook goed om te noemen. Dat het dus een... ziektebeeld is waar je niet meer van, eigenlijk in principe niet van kan herstellen in de zin dat het niet overgaat.
Nee.
Maar je kan er wel steeds meer zelf ook grip op krijgen door er meer over te weten en door die trucjes die je eigenlijk net noemt toe te passen door medicatiegebruik. Dus het klinkt wel alsof je dat hebt in ieder geval. Dus dat is heel goed.
Ja, nu is alleen de vraag, omdat het natuurlijk genetisch is. Zometeen hebben we er misschien nog eentje bij natuurlijk. Dus het wordt steeds drukker in huis.
Nou, dan kun je je eigen kennis mooi aan hem overdragen.
Ja,
ja.
Ik denk dat we een beetje zo richting het einde van de podcast gaan.
Ja.
En zoals altijd vragen we eigenlijk nog altijd aan onze gast... Wat vind jij belangrijk of wat zou jij graag willen dat andere mensen hadden geweten? Of misschien nu dus nog weten.
Nou ja, voor de mensen die het denken te hebben of misschien hebben. Ik zou, wat ik zeg, het niet altijd heel negatief zien. Er zitten ook heel veel positieve dingen aan.
Ja.
En gebruik die vooral. En die negatieve dingen, kijk dan wat er misschien bij past om die wat te proberen te onderdrukken. In mijn geval is dat een combinatie van wat trucjes met medicatie.
Ja.
Maar dus dat zou ik zo mee willen geven.
Mooi.
Mooi.
Mooie boodschap.
Ja, denk ik ook.
Zijn er dingen die... die nog niet aan bod zijn gekomen, maar die je wel graag had willen vertellen?
Nee hoor. nee, ik vind het goed zo.
Oké. Nou,
super fijn dat je er was.
Ja, dankjewel.
Ja, dat heel je erg zo wilde delen met ons.
Yes.
Geen probleem.
Zo, wat gaat het snel? Dit was alweer de vierde aflevering van Leven en Laten Leven, de podcast.
Ja, en over 2 weken komt alweer de volgende aflevering. En in die aflevering gaan we van alles vertellen over slaapstoornissen.
Ja, zeker. Dus ben jij benieuwd? Hou onze Insta in de gaten, Leven en Laten Leven, de podcast. En volg ons ook vooral op Spotify om niks te missen.
Luister jij mee?